Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee De Groot uit Dordrecht voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen. Develente zondagmorgen 6 juni op dominee L.M. Jongejan uit Ede voor te gaan. In de avonddienst dominee Elde Wit uit Ede. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste is voor het evangelisatiewerk in onze eigen dorpen. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zendings- en evangelisatiewerkers. We noemen dan met name Adriaan Stam, dominee De Meter en zijn zoons met hun vrouwen. En de andere evangelisten in Oltenia, alle Roemenië. Helene van den Berg in Libanon. Kobi en Thomas Roest en hun gezin in Thailand. Marieke in Afrika. En alle ouders en familieleden van anderen die in de zending werkzaam zijn. De kerkraad wens aan ieder hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Even een technische vraag, kan ik wat hoger staan misschien? Of is dat niet mogelijk? Ja? Oké, dank u wel. Ja, ik ga eraf. We willen gaan zingen van Psalm 72, het 6e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer, behoeftig volk, in hunne noden, in hunne lente en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Het 6e vers van Psalm 72. doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 11 en we zingen in aansluiting daarop van Psalm 67 het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gij rechten, hun zaak beslechten in rechtmatigheid. Volken op deze aarde die uw arm vergaarde, die gij veilig leidt. Het tweede vers van Psalm 67. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Antwoord: omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord: nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één: of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Amen. De schriftlezing vindt u in de Handelingen der Apostelen, en wel hoofdstuk 8, en we lezen eerst de versen 1 tot en met 8 en vervolgens de versen 26 tot en met 40. Handelingen 8, vers 1 tot en met 8 en vers 26 tot en met 40. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, en er werd in die dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen te graven en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. En zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich indrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl ze hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem. En velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. We gaan nu naar vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen en zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Kandake, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weer en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zei: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats van de schrift die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zei: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen ze aan een zeker water. En de kamerling zei: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden, en ze daalden beide af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De ontmoeting tussen de kamerling en Filippus staat centraal vanavond in de prediking, onder het thema: de wind blaast waarheen hij wil. En als kerntekst lees ik u vers 35. Vers 35 van Handelingen 8. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven, en dat voor mensen die de dood verdiend hebben. En wat is het dan nodig dat u ons levend maakt door de kracht van woord en geest? En daartoe hebt u woorden ook gegeven, opdat doden zouden horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, wat zijn we van u afhankelijk, zowel in het spreken als in het luisteren. En zo komen wij tot u in afhankelijkheid van u, om een zegen aan u te vragen over de bediening der verzoening. En dan weet u wat we nodig hebben, Heere, zowel in het spreken als in het luisteren. En laten we het dan ook samen bidden, och schonk gij ons de hulp van uw geest. Die geest die nodig is als wij nog dood zijn, geestelijk dood wel te verstaan. Wat een ontzettende realiteit is dat. Maar nu hebt u de prediking gegeven om midden in die nood in te grijpen. En wat hebt u dat heerlijk gedaan op de Pinksterdag, toen de geest is uitgestort, de discipelen vervuld werden en de gemeente schuldig stelden aan de kruisiging en de dood van Christus. Ze doorstoken werden in het hart en de roep geboren werd, wat moeten we doen, mannenbroeders? Het antwoord was kort en zeker. Bekeert u. En aan ieder van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En zo zijn ze als zondaren naar het badwater gegaan. Om ondergedompeld te worden. En uit kracht van de naam van Jezus. Vergeving van zonden mochten ontvangen. En daar zal het vanavond ook over gaan. Toen ging het over duizenden. En vanavond over de enkeling. Toen ging het over Joden. Vanavond over een heiden. En Heere, zo gaat u voort om uw evangelie te laten verkondigen. Het moest beginnen in Jeruzalem. Vervolgens naar Judea toe, zelfs Samaria, ja tot aan de uitersten der aarde. En de consequentie daarvan is dat wij nu hier onder de bediening van ditzelfde evangelie mogen verblijven, thuis en in uw huis. En dan komen we u ook bidden voor uw kinderen, Heere, zij die door u opgezocht werden. Zij die door u werden opgericht om vergeving van zonde te ontvangen door het bloed des kruises. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen, van wie alleen onze hulp kan komen. Neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen, dat alle barrières weggenomen mogen worden. En wil voorspoedig rijden op het woord uwer waarheid. Dat uw naam verheerlijkt zal worden door de verkondiging. En doordat dat woord zijn heilzame werking zal doen in de harten. Tot bekering of tot versterking, tot vermaning, tot vertroosting, tot verkwikking, tot verheuging. Van ons hart. We vragen het u alles. Om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 87. En daarvan de versen 3, 4 en 5. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Het zijn de versen 3, 4 en 5 van Psalm 87. U kent allemaal de geschiedenis van Nicodemus, een fariseer, een overste der Joden, een man die lid was van het Sanhedrin. En Jezus was nog maar net aan zijn openbare optreden begonnen hier op aarde of midden in de nacht. Klopt deze man aan bij de deur van Jezus. Wat een bijzonder moment. Kunnen we al niet zeggen, de wind blaast waarheen hij wil, als daar een fariseer midden in de nacht naar Jezus gaat. En Jezus blijkt hem binnen te laten. Wat is het waar, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En dat woord mag vanavond ook nog onder ons gepreekt worden. En wat is het nodig dat wij tot de Heere Jezus komen? En u zou het er nooit van komen, waren het niet dat de Heere Jezus allereerst tot ons is gekomen. God heeft zijn Zoon naar deze aarde gezonden, met maar één bedoeling, om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Nu, als er nu één verloren was, dan was het de Farizeeër Nicodemus wel. En hij wordt dan ook hartelijk welkom geheten door de Heere Jezus Christus en hij krijgt hemels onderwijs. Wat heeft die heerlijke woorden uit de mond van de zaligmaker mogen vernemen? Daar zijn teksten door Jezus uitgesproken die wij bijna allemaal, denk ik, uit ons hoofd kennen. Wereldwijd is de tekst bekend geworden uit Johannes 3 vers 16... waarin de liefde Gods op een weergaloze wijze wordt weergegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, het liefste dat hij had en heeft gegeven aan een wereld verloren in schuld. Waarom? Omdat. Dat is het grote doel geweest wat erachter schuil gaat. Omdat een ieder die in hem gelooft, dat is in de Heer Jezus Christus, niet verderven, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. En daar klinken ook de woorden van Jezus tot Nicodemus, tenzij een mens wederom geboren worden. En die woorden klinken ook tot u en jou en mij. Hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. En dan, en dat is het thema van vanavond van de prediking, de wind blaast waarheen hij wil. Gehoord zijn geluid. En je weet niet van waar die komt, nog waar die heen gaat. Alzo is een ieder die uit God geboren is. En dan moet u weten dat voor het woord wind in het Hebreeuws het woord ruach gebruikt wordt en in het Grieks pneuma. En het heeft alle twee dezelfde betekenis. Wind en geest. Dus als hier gesproken wordt, de wind blaast waarheen hij wil, kunnen wij daar ook lezen, de geest blaast waarheen hij wil. En dat is nou precies wat Jezus ons bedoelt te zeggen. En dan daarbij, alzo is een ieder die uit God geboren is. Dat wil dus zeggen dat de geboorte van een zondaar vanuit de hemel, door de wedergeboorte, altijd gaat langs een weg die door de Heere wordt bepaald. Niet wij bepalen hoe dat gaat, maar de Heere bepaalt hoe dat gaat. En als u nou zo bevoorrecht bent dat er in de gemeente mensen mogen zijn die door Gods genade levend gemaakt zijn geworden, anders gezegd wederom geboren zijn geworden, dan moet u er maar op letten dat ieder mens dan zijn eigen weg kan vertellen. De Heere houdt rekening met onze persoonlijkheid, met onze achtergrond, met omstandigheden waarin we verkeren, wie we zijn ook qua karakter. Hoe komt dat ook openbaar in de 12 discipelen van Jezus? 12 althans, bleek later 11 kinderen van God. Maar allen met hun eigen aard, waar de Heer Jezus heel terdege rekening mee heeft gehouden. Dus wij moeten maar nooit ons geestelijk leven afmeten aan dat van de ander, want de Heere gaat met u en jou en mij zijn eigen soevereine weg. De wind blaast waarheen hij wil. Nu hebben we eerst Handelingen 8 gelezen, de versen 1 tot en met 8. En daarin is ons vermeld dat er een geweldige, een grote statenvervolging is ontstaan in de gemeente die te Jeruzalem was gesticht. Daar waren binnen enkel tijd duizenden tot geloof en bekering gekomen in de Heer Jezus Christus. En wat heeft dat een opschudding veroorzaakt in Jeruzalem? U weet hoe ze 3 jaar lang geprobeerd hebben om hem te vangen en uit de weg te ruimen. En uiteindelijk is dat gebeurd. En wat een blijdschap is dat geweest voor de meesten, dat ze van de Heer Jezus Christus af waren. Gelukkig, we zullen hem nooit meer zien. We zullen zijn stem nooit meer horen. En wat gebeurt er? Juist op het Pinksterfeest, als er zoveel duizenden mensen in Jeruzalem zijn, 10.000 werkelijk, dan worden de discipelen van Jezus vervuld met de Heilige Geest. En dan stelt Petrus met name, die de Pinksterrede mag houden, al die mensen schuldig aan de kruisiging en de dood van Christus. Dat ze hem hebben gedood, die God zelf tot een Herestater en Christus een Messias gemaakt heeft. Dan komen ze erachter door de Heilige Geest dat ze hun eigen Messias vermoord hebben. En toen ze dit hoorden, werden ze doorstoken in het hart. En riepen ze uit, wat moeten we doen, mannen, broeders? En het antwoord was, bekeert u. O, laat uw gezindheid ten opzichte van de Heer Jezus Christus een geheel ander zijn als het ooit is geweest. En waar dat nu gebeurt in het hart en leven van welke zondaar dan ook, daar horen we hoe zij gemaand worden om zich te laten dopen uit kracht van de naam van Jezus tot vergeving van zonde. En dat gebeurt. 3.000, 2.000, tenslotte menigte beide van mannen en van vrouwen. Ja, en dan breekt de hel in Jeruzalem los. Dan ontstaat er een grote vervolging onder leiding van Saulus van Tarsus. Ze werden uit de huizen gesleept, staat er. Mannen en vrouwen, ze hebben gelezen. Razzia's zijn het geweest. En ze werden in de gevangenis gezet. En staat er in Handelingen 26, als ze omgebracht werden, dat zegt Paulus zelf, als ze omgebracht werden, stemde ik toe. Het gevolg is geweest dat behoudens de apostelen, die gemeente uiteengejaagd werd in Jeruzalem, er vluchten er naar Judea en er vluchten er naar Samaria toe. En nu treffen wij in Samaria de diaken Filippus. In Samaria notabene, daar zou die anders nooit 1 stap gezet hebben. En nu is hij er. In navolging van zijn meester. Hebt u er wel eens op gelet dat als de Heer Jezus zijn ambtelijke bediening aanvangt, vrijwel in de eerste nacht al Nicodemus bij hem op de stoep staat. In Johannes 3. En in Johannes 4, direct daarop, treffen we Jezus aan bij de Jacobsbron. In Samaria, bij de stad Sichar. En wat doet Jezus daar? Wel, hij zit te wachten op een bekommerd vrouwtje die topt over de zonde misschien. Het tegendeel is het geval. Hij wacht daar op een vrouw die maar geen genoeg kan krijgen van mannen. 5 mannen heeft ze al gehad. En die ze nu heeft, is haar man niet. En die vrouw die komt bij die waterput om te putten. En wat een tegenvallen dat ze daar nou uitgerekend een Jood ziet zitten. En die Jood raakt met haar in gesprek. En u weet het, tenslotte, al haar verzet en tegenwerking ten spijt, de Heere Jezus overwint ze door zijn zondaarsliefde. Hij ontdekt haar aan wie ze is. En hij geeft haar van het water des levens te drinken om niet. En dan gaat ze vol van Jezus naar Sichar, de stad waar ze woonde. En dan vertelt ze tegen iedereen die ze maar ziet. Ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? De wind blaast waarheen hij wil. En dan zijn die mensen Sichar zo vol van wat ze horen uit mond van deze vrouw, dat ze allemaal naar Jezus willen. Dat is wat geweest. Als dat nou eens hier zou gebeuren. Als nou vanavond door de prediking heel de kerk naar Jezus zou willen. Het kan, hè? Sychar is er het bewijs van. Het kan. De Heer Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Of misschien verlangt u er al naar. Om van hem te horen. Nou, dan mag u horen hoe dichtbij hij komt. Hoe hij juist naar u en naar jou en naar mij toe komt. Opdat hij zijn genade aan ons kwijt zou kunnen. Want wat gebeurt er? Die mensen, die gaan allemaal naar Jezus toe. En ze komen allemaal tot geloof en bekering. Want ze getuigen, nu geloven wij niet meer om wat die vrouw gezegd heeft. Wij hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En dan zeggen ze zoiets heerlijks. Is deze niet de zaligmaker der wereld? Geen zaligmaker alleen voor de Joden. Geen zaligmaker alleen voor de mensen uit Sychar. Maar voor de hele wereld. Precies zoals Jezus het gezegd heeft in zijn redevoering tot Nicodemus. De wind blaast waarheen hij wil. Nou, die Filippus heeft het daar zo goed in Samaria gehad. Mogen we zeggen dat toen de Heer Jezus daar was, daar de eerste Pinkster al heeft plaatsgevonden. Als daar zoveel mensen tot geloof en bekering komen. Van die gehate Samaritanen notabene. Er was geen Jood die daar ook maar één stap wilde zetten dan Jezus alleen. En nu is Filippus er. En de geest werkt mee. Er worden er vele verlost van de duivel. Er waren kennelijk veel bezetenen daar. Maar zie daar, door de kracht van woord en geest worden ze bevrijd. Worden ze in de ruimte gesteld. En velen van de kreupelen en geraakten worden genezen. En staat er dan, en er werd grote blijdschap in die stad. Nou gebeurt precies wat de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart heeft gezegd tegen zijn discipelen. Dat zij uit moesten gaan om het evangelie te gaan verkondigen. En dan zegt hij te beginnen in Jeruzalem. Nou, dat is gebeurd met alle geweldige gevolgen van dien. Dat hebben we zojuist geschetst. Dan Judea. Dat hebben we ook gehoord. Want al die mensen zijn gevlucht naar Judea. En vervolgens Samaria. Jezus heeft het echt bij name genoemd. Voordat hij naar huis ging. Naar het huis van zijn vader. Leefde dus ook. Samaria in zijn hart. En dan oog voor de uiterste van de aarde. Want daar eindigt hij daarmee tot aan de uiterste van de aarde. De wind blaast waarheen hij wil. En waar gaan die uiterste in dit geval heen? Wel, naar Ethiopië. Toen Ethiopië genaamd. Nu heet het Soedan. Nader gezegd, het koninkrijk van Nubië in die tijd, waar Kandake, dat is de benaming van de koningin, die daar de scepter zwaaide. En daar, in dat verre land, de uiterste van de aarde, leeft een man op een hoge positie. Hij is minister van Financiën. Hij wordt een kameling genoemd, dat is een hoge ambtenaar. En wat blijkt? Dat deze man een hartelijke begeerte heeft, zo wordt het hier beschreven, om de God van Israël te gaan aanbidden. De wind blaast waarheen hij wil. Nicodemus wilde in de nacht naar Jezus. En deze man zo ver van Jeruzalem verwijderd, een heiden, die begeert om te gaan aanbidden in Jeruzalem. Ja, hoe zou hij kennis gekregen hebben aan de Heere, de God van Israël? Mogelijk zijn er Joden geweest daar, we weten het niet. Waardoor hij in aanraking is gekomen met de Joodse godsdienst. Mogelijk zijn er nog geschriften geweest die vertaald zijn geworden, die door de koningin van Sheba wellicht in die richting zijn gebracht. Hoe dan ook, hij gaat naar Jeruzalem. En dat is een hele onderneming geweest voor zo'n voornaam man. Hij is natuurlijk heel streng bewaakt geworden, kun je begrijpen. En er moest ook het nodige proviant mee en kleding en tenten enzovoort enzovoort om onderweg te overnachten. En dat tenslotte Jeruzalem aangekomen, ook daar zullen allerlei voorzieningen getroffen zijn voor hem. En door hem, althans door degene die bij hem waren, om daar te kunnen verblijven. En hij heeft daar de God van Israël aanbeden. En voor het woord aanbidden is een woord geschreven dat betekent dat hij zich met zijn aangezicht tot op de grond heeft neergebogen. Om zichzelf zo klein mogelijk en zo nederig mogelijk voor deze God te maken. Zo'n voornaam man. Die in alle ootmoed en nederigheid zich buigt voor die hoge God van Israël. Heel bijzonder. Hij is natuurlijk alleen maar toegelaten geweest in de voorhof van de heidenen. En uiteindelijk aanvaardt hij de terugreis naar zijn land. Waarvoor en al eer hij teruggaat, heeft hij een boekrol gekocht. Dat is een hele kostbare aankoop geweest. Normaal werden die boekrollen alleen gebruikt in de eredienst van de Joden. Maar dit is kennelijk een rol geweest die overgeschreven is vanuit het Hebreeuws in de Griekse taal. Deze man was een intellectueel. Hij kende, beheerste de Griekse taal en heeft dus een rol gekocht in de Griekse taal. En wat blijkt nu? Dat de rol van Jesaja is. Nou, dat is een uitgebreide rol geweest. Misschien wel meerdere rollen. Maar daar heeft hij heel veel geld voor moeten betalen. Maar dat was de Heer hem kennelijk waard. Wat dat betreft had hij geen grenzen. En bovendien, hij had nog een hele reis voor de boeg. Hoe kon hij zich verdiepen in de Joodse geschriften? Op deze wijze. En daar kwam nog wat bij. Hij kocht niet het boek van Jona. Hij kocht ook niet het boek Rut. Om maar wat te noemen. Nee, hij kocht Jesaja. En als er nu één profeet is. Die het evangelie van de Heer Jezus Christus. Oudtestamentisch. Voor het voetlicht heeft gebracht. Dan is het toch wel. Jesaja, hij wordt ook de evangelische Jesaja genoemd. De wind blaast waarheen hij wil. Dat hij deze rol gekocht heeft, heeft alles te maken met de werking van de Heilige Geest. Want God heeft iets heel bijzonders en iets heel groots met deze zwarte kamerling voor. En dan gaat hij op weg naar huis. En hij leest in de boekrol. Van Jesaja. En dan gebeurt er weer iets. De wind blaast waarheen hij wil. U weet het. Filippus. Ach, die verkeert. Zeg maar. Onder hoogtij. In Samaria. Grote blijdschap. Wonder op wonder. Mensen die tot geloof en bekering komen. Genezen worden. Duivel uitgeworpen. En dan spreekt ineens de engel des Heren. Tegen Filippus. En een engel des Heeren sprak tot Filippus zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Ik moest van de week tijdens de voorbereiding toch denken aan Gaza, dat zo in het nieuws was geweest. Gelukkig is het nu stil geworden. Maar wat zijn er toch angstige weken achter de rug geweest. Juist vanuit Gaza. Waar duizenden raketten overdag en 's nachts willekeurig in Israël terechtkwamen. Of gelukkig tijdig uit de lucht zijn geschoten. Wat een angsten zijn er gekend. Angsten niet alleen voor het Joodse volk. Maar ook voor wat de Joden terug zouden doen ter verdediging. En hoe uitgekiend dat ook is gebeurd, kon niet voorkomen dat daar vele doden zijn gevallen. Juist ook omdat de strategie van Hamas is om raketten daar af te vuren waar dichtbevolkte wijken zijn. Maar hier onderweg, zullen er geen raketten vallen, maar zal de geest als een plasregen neerdalen op deze man uit Nubië. En wat ons opvalt is dat Filippus direct gehoorzaamt. Is natuurlijk heel wat als hij zo heerlijk mag werken. Als je als dienaar van de Heer mag preken, het evangelie mag verkondigen, Christus spreken, zo wordt het er letterlijk gezegd, hij verkondigde een Christus. Als je dat mag doen en je mag zien dat er zoveel zegen opvalt, ja dan zou je daar wel willen blijven, dat kun je begrijpen. Maar juist tegen hem wordt nu gezegd, jij moet naar Gaza, richting Gaza, naar de weg welke woest is. Waarom? Dat weet hij niet, hij moet gewoon gaan. Sta op en ga daarheen en wat lees ik dan? En hij stond op en ging heen. In gehoorzaamheid aan de engel des Heer. En daar gaat hij naartoe. Het is een woest gebied, woestijngebied, bergachtig, rotsachtig. En ziet, staat er dan, dat betekent dat er bijzondere belangstelling van ons allemaal gevraagd wordt, wat er nu gaat gebeuren. En ziet. Nou, wat ziet hij dan? Wel, een Moorman staat er. Een zwarte man betekent dat. Een kamerling, een voornaam man. Een machtig heer, kennelijk ook een man die heel veel te zeggen had. Van de koningin van de Mooren. Die over alles gehad was, minister van Financiën. Welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. Ja, dat wist Filippus niet. Maar ons wordt het ondertussen medegedeeld dat dat degene is die hij aanziet komen. Het is natuurlijk een geweldige stoet geweest. En je haalt onmiddellijk dat prachtige rijtuig van deze rijke, machtige man eruit. En die ziet hij. En er staat en ik keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Dat is wat hier zich afspeelt. En dan, de wind blaast waarheen hij wil. Want was het eerst de engel des Heren die tot hem sprak? Nu lees ik in vers 29. En de geest zei tot Filippus. De Heilige Geest zelf spreekt nu heel concreet. Want ja, daar gaat hij wagen. Filippus is er vlakbij. Maar ja, wat moet hij daarmee? Nou, de Heilige Geest geeft hem onderwijs. En die zegt tegen hem, ga toe en voeg u bij deze wagen. En weer directe gehoorzaamheid. En Filippus liep toe. Hij moest zich bij die wagen voegen. Maar ja, dan zie je er nog niet op. Die wagen heeft een bepaalde snelheid. En nu staat er, hij liep toe en dan staat er in het Grieks dat hij er naartoe rende. Dus hij maakte haast, hij moest ook een bepaalde snelheid maken, anders kon hij dat niet bijhouden. Maar ja, dan loopt hij daar, naast die wagen. En wat hoort hij? Het staat er echt. En hij hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Nou, je moet je voorstellen wat dat betekend heeft voor Filippus. Als je daar in een woestijnlandschap, zo'n voornaam gezelschap ziet rijden, van allemaal zwarte mensen, ja dan verwacht je van alles, maar dit niet. Hij hoort Jesaja lezen. Wat ons daarmee opvalt is ook dit, dat hij onmiddellijk herkende dat Jesaja werd gelezen. Dat betekent dus dat hij schriftkennis had. Zouden wij het ook horen als Jesaja wordt gelezen? Dat wil ik ook aan de kinderen meegeven in de eerste plaats. Bijbelkennis is het allervoornaamste van alle kennis die je maar kunt hebben. Het is natuurlijk goed dat je op school heel veel leert en dat je je best doet. Maar dit is het allervoornaamste. Dat we schriftkennis hebben. Omdat wij horen zullen wat de Geest tot de gemeente zegt. Want de Heere gebruikt het woord om ons de weg der zaligheid te openbaren. Heer Jezus Christus heeft het zo gezegd, onderzoek de schriften. Want dezelfde zijn het die van mij getuigen. Nou, als je dat ergens tegenkomt, dan is dat hier en alweer. Het is niet zomaar dat deze man die rol van Jesaja heeft gekocht. Dat was allemaal met het doel om wat er nu gaat gebeuren. Maar dit is voor Filippus al één groot wonder geweest. Hij komt uit Samaria, waar al zoveel wonderen gebeurd waren. En dan nu een eenling daar, die zit te lezen. En dan de woorden van Jesaja te horen. Filippus heeft dus ook de Griekse taal gekend. Dat mag duidelijk zijn, want hij hoort in de Griekse taal Jesaja lezen. En ja, dan vraagt Filippus, hè, je ziet het gewoon gebeuren, ik kan hier niet bewegen, maar die loopt maar te hollen naast die wagen. En die hoort die man lezen. En dan vraagt hij, al hollend, versta je ook wat je leest? En dan voor dat verstaan een woord, dat betekent, versta je het ook met je hart. Het is niet alleen een kwestie van verstandelijk begrijpen wat je daar leest, maar begrijp je het met je hart wat je leest? Is er een innerlijke betrekking op dat woord dat je nu aan het lezen bent? Wat een vraag, hè? Aan een intellectueel. Een man die daar op weg is naar huis, hardop zit te lezen om zich te kunnen concentreren op dat wat hij leest. En dat daar ineens een vreemdeling is die vraagt, begrijp je eigenlijk wel wat je leest? Zal die man niet boos worden? Ik denk dat die man zich al verwonderd heeft over het feit dat hier in deze wildernis daar een man is die aan hem vraagt, begrijp je ook wat je leest? Net zo groot wonder het als voor Filippus is geweest dat deze man Jesaja zit te lezen, is het voor deze man een wonder geweest dat deze man naar hem toe komt hier en naast die wagen loopt en vraagt, begrijp je het ook? Versta je het ook? Dringt het wel echt tot je door? En dit is het antwoord. En hij zei, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Hier bewijst hij zijn onkunde. Dat is ook wat, hè? Als je zo'n hoogwaardigheidsbekleder bent en dan gewoon toegeven. Hoe zou ik het kunnen verstaan als er niet iemand is die mij onderricht geeft? En we horen al, hij verlangt dat onderricht van Filippus te ontvangen. En dat blijkt ook wel. Wat een honger heeft er toch geleefd in het hart van deze man, hè? Als je helemaal naar Jeruzalem gaat om de God van Israël te aanbidden en je gaat terug. En je hebt een boekrol gekocht en je zit je hart op te lezen. En daar loopt nu een man naast je wagen die uitleg kan geven van die schrift die je gekocht hebt. En dan staat er een bad Filippus. Hij vraagt in alle ernst aan Filippus dat hij op zou komen en bij hem zit. Alsjeblieft, meneer, wil je bij me komen zitten? Zodat u het mij kunt uitleggen. En Filippus doet het. Kun je begrijpen. Wat doet een dienaar van Christus liever dan uitleg geven van de schriften? Het werk wat wij mogen doen, gemeenten, is zo'n uitzonderlijke taak. Daar krijg je nou nooit genoeg van. Wij hoeven dat gelukkig niet al zuchtende te doen. Is het altijd even makkelijk? Nee, zeker niet. Maar je moet er toch niet aan denken dat je het niet meer zou kunnen. Altijd maar weer die behoefte om goed van de Here te spreken. Want dat is eigen aan dat wat dienaren van Christus wordt opgedragen. Om een boodschapper te zijn, zoals de belijdenisgeschriften dat zeggen, van een zeer blijde tijding. Er staat niet voor niets, hè, dat er grote blijdschap was in Samaria. En wat zullen we straks lezen als deze man naar huis gaat? Blijdschap. Hij vervolgt dus een weg met blijdschap. Dat is één van de kenmerken van het nieuwe leven. Van de kennis van Gods genade in Christus Jezus. Liefde en blijdschap. Vrucht van het werk van de Heilige Geest. Wel nu, wat zal die met vreugde zijn plekje hebben ingenomen naast deze zwarte kamerling? En wat denk je, zeg? Nou zit hij naast die man. En ja, wat hoort hij hem nou lezen? Wel dit. En de plaats van de schrift die hij las, was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Precies Jesaja 53 wordt hier gelezen. Het hart van de evangelische boodschap van Jesaja. U weet het, Jesaja is de enige profeet die zo over het lijden en sterven van de Heer Jezus heeft gesproken. Het is alsof hij zelf aan de voet van het kruis heeft gestaan. Hij heeft hem als een lam ter slachting zien lijden. En zo verwoordt hij dat ook. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, lezen we hier, als het deed in zijn mond niet open. En dat hoofdstuk spreekt over het feit dat hij al onze ongerechtigheden op zich heeft genomen. En hij is om onze overtredingen verbrijzeld geworden. Al deze woorden worden hier gelezen. En dan vraagt die kamerling aan Filippus. Ik bid u. En dat is een beleefdheidsvorm die hier gebruikt wordt in het Grieks. Je zou het eigenlijk zo kunnen vertalen van alstublieft, alstublieft. Zeg mij, zegt deze man, deze profeet dat nu van zichzelf. Of zegt hij dat van iemand anders? Hij wil weten, over wie gaat het hier? Nou, daar krijgt hij antwoord op. Prachtig om het te lezen. En beginnende van diezelfde schrift, van dat gedeelte wat nu is gelezen, verkondigde hij hem Jezus. We hebben al gehoord dat hij in Samaria Christus verkondigde. De gezalfde des Heren. De Messias. En nu verkondigt hij hem Jezus. Dat is de naam die de hemelse Vader zelf aan zijn kind heeft geschonken. Zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En dat zijn volk slaat dat in de eerste plaats niet waar. Op het volk van Israël. Dat is de boodschap zoals de engel heeft gesproken. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Die het hele volk zal wezen. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heer in de stad van David. Maar nu blijkt deze Jezus ook bestemd te zijn voor de heiden. En daar hebben we nu van gezongen. Al oud testamentisch. Psalm 87, de Filistijn, de Tyriër, de Moor. Zijn binnen uw Godstad voortgebracht. Van Sion zal het wijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. O, daar lagen toch de wortels niet waar, waar die dan bidding voor het aangezicht van de Heere lag in de voorhof der heidenen. En nu mag die geleid worden in die weg der zaligheid. En zo wil de Heere dat ook vandaag doen, in u en jou en mijn leven. En dan blaast de wind waarheen hij wil. Misschien heb je eigen leven al wel horen verklaren vanavond. Ik hoop het thuis of hier dat er zoveel herkenbare dingen zijn. Dat je mag zeggen, door Gods genade, daar ben ik nou geen vreemde van. En er is nog veel meer kennelijk ter sprake gekomen. Maar dit is het voornaamste geweest. De verkondiging, letterlijk staat er, het evangeliseren van Jezus. De blijde boodschap van de komst van Jezus. Hoe te midden van de zonde nood waarin u en ik ons gebracht hebben, God zijn kind heeft gegeven om ons van al onze zonden te bevrijden. En wat heeft hem dat gekost? Wat heeft dat de hemelse Vader gekost? Zijn eigen lieve Zoon. En wat heeft dat de Zoon zelf gekost? Zijn bloed, zijn leven. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf, genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. En nu is er geen andere naam, zegt Petrus, in zijn Pinksterreden, onder de mens onder de hemel gegeven, door welke wij zalig moeten worden. We moeten zalig worden. Dat is dat heilige moeten van God. Want Jezus weet het als geen ander. Als u mij niet ziet als het lam van mijn Vader, die om uwentwil het leven wilde geven, tot in de dood, ja, de dood des kruises, dan blijft er voor u en voor jou en voor mij geen slachtoffer meer over voor de zon. Vandaar dat er zo met nadruk gepreekt moet worden, zie nou het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Vandaar hij verkondigde hem, Jezus. Wat is het op zijn plek gevallen hier, dat blijkt wel. Hè? Want ik zei u al, hij heeft het niet alleen Jezus verkondigd, maar hij heeft hem ook gewezen op zijn afkomst. Hoe hij daar als heiden, vervreemd van God en van zijn beloften en van zijn verbond, is grootgekomen. En hoe God nu al door het wonder heen hem naar Jeruzalem heeft geleid. En hij nu in het bezit is gesteld van de boodschap van de Heer Jezus Christus. Met maar één doel. Om hem van dat oude leven te bevrijden. Om hem van zijn zonden te verlossen. En hem een nieuw leven te schenken. En zegt Filippus dan, daartoe dopen wij zondaar die hun zonden en schuld beleiden voor God. En die af willen dalen in het doopwater. Ten teken dat het oude leven wordt afgelegd. Als we ondergedompeld worden en als we uit het water naar boven komen, daar een nieuw mens verschijnt. Een mens die alle ongerechtigheid heeft achtergelaten, als het ware in het graf waarin Christus heeft gelegen. En op mag staan met de gerechtigheid van Christus, want hij is gestorven om onze zonden en hij is opgestaan. Tot onze rechtvaardigmaking, zegt de apostel Paulus. En wat denk je, zeg? En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water en de kamerling zei, zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Hoe komt daar nou toch plotseling water in een woestijn? Misschien zijn er hier wel mensen die ooit in Israël geweest zijn. Daar kunnen enorme buien vallen in Israël. En dan zeker als je in woestijngebied bent, is er geen enkele boom die dat water, het is een rotsachtig gebied met bergen en heuvels, En daar is geen enkele boom die ook maar één druppel water tegenhoudt. Dus als het daar werkelijk gaat regenen, dan komt dat water als modderstromen naar beneden. En dat neemt alles mee. Rotsblokken, alles wat er op zo'n heuvel of berg ligt, wordt meegesleurd. En dan komt dat water beneden en dan wordt het een stromende rivier. Totdat de regen ophoudt. En dan is het afgelopen en dan is daar water. En op den duur door de brandende zon overdag verdampt dat allemaal weer. Maar zo kan er dus zomaar in de woestijn water zijn. We noemen dat wadi's. Iedere Jood in Israël weet daarvan. Die zijn er. Nou, waarschijnlijk zal dat hier een wadi geweest zijn. Want je ziet daar ineens water. Zo zie je, God zorgt overal voor. Ook voor doopwater. Maar laat het ons maar een wonder zijn, hoor. Dat dat hier mag gebeuren. Ik zoek een doopvond, ik zie het nou niet zo snel. Maar dat, daar heeft hij ook voor gezorgd. De wind blaast waarheen hij wil. Het is niet vanzelfsprekend dat er hier bij u een godshuis staat. Dat er hier een doopvond staat. Dat er hier avondmaalstafel staat. En dat u straks weer uit Gods hand een eigen dienaar van het goddelijke woord mag ontvangen, nadat u zo lange tijd dominee Breuren heeft mogen hebben. Laten deze dingen ons verwondering geven in het hart. En aanbinding. Dan kunnen we nog heel wat leren van deze man, nietwaar, die hunkert om van zijn zonde bevrijd te worden. Vandaar dat hij hier zegt: zie daar, water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Als er nog hindernissen zijn, zeg het me dan. En kijk eens wat het antwoord dan is. En Filippus zei: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Filippus vraagt om het hart, hè? Zoals de Heer nog om ons hart vraagt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij hart. Dat is de verhindering geweest, als hij het niet van ganser hart zou geloven, maar met hart en ziel. En dan moet je dat antwoord lezen. Er is geen verhindering als jij van ganser hart gelooft. Dit is het antwoord. Ik geloof dat Jezus Christus, Jezus Messias, de gezalfde van de Heere, de Zoon van God is. En dan roept hij: halt! Stoppen! En dan stopt de karavaan. En hij gebood de wagen stil te houden en ze daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. Filippus gaat voorop. Die gaat het water in, de kamerling ook. En dan gaat de kamerling onder water. Hij wordt gedoopt in de naam van Jezus. Uit kracht betekent dat van de naam van Jezus. Tot vergeving van zonde. Ja. Deze man die is nu een kind van de Heere geworden. Door die nieuwe geboorte. En dat bad van de wedergeboorte heeft dat alleen maar onderstreept. Tenzij een mens wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat geldt toen. En dat geldt nog. En toen ze uit het water waren gekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. Filippus was ineens weg. Hoe, dat weten we niet. Maar het is wel zo, want het staat er. En hij werd gevonden, staat er te Azoten. Dus daar duikt hij dan als het ware op. Dat is een plaats ten westen van Jeruzalem, aan de kust. En dan gaat hij weer gewoon door met preken. Filippus werd gevonden in Azoten en hij reist het land door. Hij gaat dan langs de kust naar het noorden toe. verkondigende het evangelie in alle steden. De blijde boodschap, overal waar die komt, predikt hij. De blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus, totdat hij in Caesarea kwam. En die kamerling dan? Filippus is weg. Ja, maar kijk. En de kamerling zag hem niet meer. Niet omdat hij weg was. Ja, natuurlijk ook. Maar er staat een andere reden. Er staat een redengevend voegwoordje. Hij zag hem niet meer, want Filippus was weg. Nee, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Zo eindigt het. En meer horen we niet meer van. Wat is het hier waar geworden? Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit een val gedogen. En zo gaat deze man naar huis. O, wat een vreugde. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. En hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Amen. Nou, wat zal die man een getuigenis hebben gegeven, hè? Toen die in zijn land weer terugkwam. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Zingen wij Psalm 66, vers 8. Laat ons danken en bidden. Heere, laat het woord zijn heilzame werking gedaan hebben in ons hart en leven. Of alsnog toen, thuis, hier in de kerk, in de overdenking van de dingen die we hoorden vandaag, ook toegerust voor de werkweek die wacht. Heere, dat wij het leven met u mogen kennen. Wat een genade hebt u willen openbaren vanavond in het woord der prediking. Allereerst voor al die zondaren in Jeruzalem, verantwoordelijk voor de dood van de Heer Jezus. Vervolgens in Judea en Samaria, toch ook plaatsen waar zoveel vijandschap leefde tegen u. En zie daar het ene wonder voltrok zich naar het ander. En dan vervolgens een wonder in de woestijn, waar zelfs een kamerling gedoopt werd uit kracht van de naam van Jezus tot vergeving van zonden. We hebben het van stap tot stap mogen volgen, Heere. En wat een bedoeling heeft u daar nu mee? Wel, dat we in diezelfde genade zullen delen. Dat we ook door dat woord van Jesaja 53 de werkelijkheid van ons bestaan zullen ontdekken. Opdat wij de werkelijkheid van uw genade vanwege het lijden en sterven van uw lieve Zoon zouden benodigen tot ons eeuwig behoud. Dat we met deze kamerling mogen vluchten naar die fontein die u hebt geopend tegen de zonde. En tegen de onreinheid, opdat wij niet ten onder zullen gaan aan onze vijandschap, maar dat we behouden zullen worden door uw zondaarsliefde. Want zo lief had u deze God vergeten wereld, dat u uw kind ervoor over had. De zaligmaker van de wereld hebben de inwoners van Sichar uitgeroepen. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het zijn woorden die door Johannes werden gesproken, wijzende op de Heere Jezus Christus. Heere, en geef ons niet anders te doen dan dat, om die ene naam te preken die ook door Filippus is gepreekt. Jezus Christus alleen. Heere, we mogen u danken voor het evangeliewoord. En wij mogen u bidden voor allen die zich inzetten voor de verkondiging van dat evangelie wereldwijd. En vanavond zijn er verschillende bekenden onder ons genoemd die werkzaam zijn op het zendingsveld of evangelisatiewerk mogen verrichten. Heren, we mogen ze van harte aan u bevelen. Zo is dat evangelie in het verleden tot aan de uitersten der aarde gekomen. En nog steeds mag dat werk zijn voortgang vinden. En mogen wij dan degene die dat werk doen, als gemeente met onze gebeden omringen, dan mogen ook de ouders en familieleden van allen die daarin werkzaam zijn aan u opdragen. Het is toch altijd heel wat als wij kinderen of kleinkinderen zo ver bij ons vandaan weten, vaak op hele eenzame en moeilijke posten, soms met bedreiging van eigen leven of gezondheid. Heer, het is steeds maar weer nodig om ze aan uw voeten neer te leggen. En dat willen we dan ook vanavond als gemeente samen voor u doen. Denk aan hen, Heere, en wil hun arbeid zegenen. En mogen ze op uw tijd ook weer voet aan wal zetten hier in eigen vaderland, om weer bij eigen familie, vrienden en bekenden te verblijven, want dat is toch ook nodig om dit werk vol te kunnen houden. Heren, we dragen de gemeente aan u op, jong en oud, klein en groot. Wij mogen u dankbaar zijn dat ze in blijde verwachting mag verkeren in verband met de komst van een nieuwe predikant. Heren, geef dat er ook voor hem en zijn gezin gebed mag zijn, opdat de verwachting niet van hem, maar van u zouden hebben, in verband met de komst en overkomst van dit gezin. Heere, dank voor wat u gaf en willen tenslotte ook nog uw bondsvolk Israël aan u bevelen. We danken u dat de rakettenregen is opgehouden, dat er ook geen bommen meer gegooid hoeven worden om dat alles te proberen te voorkomen. En wij hopen dat de afwezigheid van oorlog bestendigd mag worden. Maar heren, we verwachten ook een volkomen oplossing. Niet van de Verenigde Naties of van Europa of van Egypte, maar van u alleen, de vredevorst. Want daar zien we toch naar uit dat Israël de Heer Jezus zal gaan beleiden als hun vorst en hun koning, naar uw eigen belofte. Heren, doe het. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte, nu mogen we echt zingen, van Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.